Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. De gast is een vrouw die niet alleen een begenadigd actrice is, maar ook artistiek leider van gezelschappen die ze zelf oprichtte. Ze speelde onder meer de hoofdrol in het theaterstuk van De Poolse Bruid dat ze ook zelf op de planken bracht. De komende twee uur praat ik met Lotte Dunselman. Ze werd geboren op 25 juni 1979 in Ruinen en toen stond dit bovenaan de hitlijsten. Bright Eyes, Lotte Dunselman.
Ja, mooi.
Wat denk je? Slaat het op jou? Ik zit even naar je ogen te kijken.
Burning Fire. Ik vond het wel... Ik vond het wel mooi.
Ja, prachtig liedje. Zeker voor de zondagochtend.
Ja.
Lotte, wij spreken elkaar vlak na de première van jouw nieuwste voorstelling, Perfect Girl.
Ja.
Ja, ik heb echt lovende recensies gelezen. Even uit het Dagblad van het Noorden. Woorden subliem,
ja.
Groots... magistraal. Jeetje.
Ja, nee, het was een hele leuke première. Ja, ja, ja. Maar ik ben, het is ook heel leuk. Ik vind het zelf ook heel goed gelukt. Dus dan is dat heel leuk dat dat samenvalt. Ik vond trouwens ook een heel mooi geschreven recensie. Dus blijkbaar heeft de schrijver ook weer de recensent geïnspireerd. Dat is dan altijd leuk.
Ja, dan is er iets heel goed gegaan in het overbrengen van wat je wil ook.
Ja, ja, ja. Ja, het hele proces was al heel leuk. Dat heb je soms. Soms vallen dingen samen. Dan heb je een team, dan heb je een tekst... en dan het hele proces, zeg maar, de periode waarin je er samen aan werkt... dat het dan gewoon allemaal klopt en dat iedereen lol heeft... en dat er weinig... er zijn natuurlijk altijd obstakels... maar dat die allemaal te overwinnen zijn... en dat het dan zo samenvalt met zo'n première. Ja, dat was echt heel erg leuk, ja.
Neem mij eens even mee naar een half uur of een uur voor zo'n première. Hoe zit jij er dan bij?
Nou, normaal gesproken ben ik dan ook heel zenuwachtig. Ik weet, maar nu viel dat dus mee. Ik had het met de kant van Ada, dat was 2 jaar geleden. Weet ik nog dat ik gewoon een uur, sorry voor het milieu, onder de douche heb gezeten. Omdat ik gewoon rustig moest worden onder die warme douche. Want het was ook een solo, dus nog enger.
Ja.
Dan met de muzikanten, Isa Zwart. Maar nu had ik op een of andere manier, ik had er gewoon wel zin in. Ja, ik had heel erg zin in. Want er komen ook altijd vrienden en familie en collega's. Dus ik had het ook heel erg zin om aan iedereen te laten zien.
Heb je vaste gewoontes vooraf?
Ik schijn wel dan hardop in mezelf te praten de hele tijd.
Dat is jou verteld door anderen?
Ja. Op een gegeven moment hoor ik dat dan. Denk, oh god, ik ben weer bezig. En verder, ja, bijvoorbeeld dan ga je altijd... van tevoren met z'n allen eten.
Mm-hmm.
En dan omdat het een feestelijke avond is... daar kan ik niet echt aan meedoen. Dan ben ik wel zenuwachtig genoeg om dan zo snel mogelijk te piepelen... en ergens in mijn kleedkamer een beetje te concentreren. En verder heeft elk proces of elk toneelstuk wel weer zijn eigen rituelen. Nu had ik samen met mijn medeacteur Wout van Oort... hadden we dan wel rituelen van... doen we altijd even dat stukje tekst en we doen even 's middags dat... En hij moet mijn haar doen. En dat zijn dan.
Wat? Hij moet jouw haar doen?
Ja, ik heb een pruik, stuk pruik. En dat kan ik niet zelf doen. Dus dat moet hij dan doen.
Ach, wat leuk.
Ja.
En het is ook allemaal niet zo luxe dat je daar dan weer een hele crew voor rond hebt lopen.
Nou, ik had wel iemand van productie die het allemaal produceert in film. En die deed het dan met de première ook wel. Maar ja, die gaat niet mee op tournee. Dus dan moet hij dat doen. Dus Hij moest dat dan tijdens de try-outs ook leren. Hij heeft ook dochters, dus die zullen er heel blij mee zijn... dat hij nu met speldjes kan en een staart maken.
Hier, win-win situatie.
Ja.
Nou, we komen natuurlijk nog wel ook over de voorstelling... de inhoud ervan te spreken. Maar we gaan toch echt eerst helemaal terug in de tijd... naar Ruinen, waar je geboren bent. Vertel eens, wat voor gezin was dat?
We wonen op een boerderij. Een beetje zo buiten het dorp, op de wijk Veld. Een paar boerderijen bij elkaar... En mijn ouders kwamen uit het westen, Amsterdam. En die waren hippies en die waren naar het platteland vertrokken. Dus we woonden op een boerderij. We hadden geen douche, maar een tuinslang. Het was allemaal heel provisorisch. En we woonden tussen de boeren, maar mijn ouders waren natuurlijk geen boeren. Die konden nog geen paal in de grond slaan. Maar mijn vader was psycholoog, dus die kon dan wel de buren psychologisch helpen. En dan hielpen zij met een paal in de grond.
Maar werden die Westerlingen dan wel geaccepteerd daar?
Ja, ik geloof het wel. Ja, ja, ja.
En wat bezielde ze om in Ruinen te gaan wonen?
Ja, mijn vader heeft altijd het verhaal dat hij ergens wilde wonen waar de snelweg, waar hij de snelweg niet kon horen. En dat was daar, hadden ze dat gevonden. Ik denk, ze waren ook in die Provo-bewegingen. Ze wilden zochten daarna een soort rust en ruimte. En kinderen krijgen en spiritueel. En ja.
Waren het echte hippies?
Jazeker. Maar zij hebben nog het Maagdenhuis bezet. En met, hoe heet het, lantaarnpalen. Hoe was dat? Op de koningin af met de kroning.
Ja.
Mijn ouders stonden echt helemaal waren bij het begin van de Provo-beweging. En zaten er flink in, ja.
Jeetje. En vertelden ze daarover? Kreeg je dat echt mee als kind?
Nou, ik was natuurlijk heel klein toen dat... ik ben de jongste van 4. En ik ben dan in 79 geboren... Maar mijn oudste broer al in 72. Dus mijn vader had wel altijd grote verhalen, ja, over die tijd. Ja.
En, maar jij schetst even een boerderijleven zonder het boerderijleven eigenlijk. Maar wel het buitenleven, maar dus ook buiten met een slang buiten douchen.
Ja, daar heb ik geen herinneringen van, hoor. Maar,
wel
foto's.
Oh ja? Oké. Okay. Nee, maar hoe anders groeide jij dan op dan kinderen om je heen?
Ja, ik zat op school op een vrije school. Mijn vader had een antroposofische vrije school opgericht in Meppel. Dus dat was 15 kilometer verderop of zo. Daar ging ik heen en daar zaten natuurlijk wel kinderen die... ook dat soort kinderen. Ja, alto's of hoe noem je het? Geitenwolle sokken. Tegenwoordig noemden ze dat dan toen. Niet per se heel veel, niet heel anders of zo. Maar de omgeving was wel anders. En later, toen ik in Meppel kwam, en ik zat natuurlijk kwam meer in het Meppelse leven, dan ben je wel soms wat van een aparte familie. Maar als je ons leerde kennen, mijn ouders waren heel warm voor anderen. Dus het was ook heel gezellig bij ons.
Ja, want hoe uitte zich dat dan?
Nou, iedereen was altijd welkom om mee te eten, vriendjes. En mijn ouders waren heel geïnteresseerd. Altijd als er andere kinderen kwamen, die vroegen dan heel erg door hoe het met hun ging. En mijn vrienden kwamen heel graag bij mij thuis.
We gaan er zo over doorpraten, maar we zitten ook in een muziekprogramma. En jij hebt een klassiek stuk gekozen als eerste.
Ja.
Waarom?
Nou, wij hadden eigenlijk... Het was heel grappig. Mijn ouders kwamen uit die hippietijd, maar er was eigenlijk geen muziek bij ons thuis. Mijn vader zong wel zelf. Maar ik heb helemaal geen herinnering... Ja, we hadden geen muziek. Er werd bijna geen muziek gedraaid. En als dan klassiek. En we moesten ook wel mee naar zondagochtendconcerten en zo. Dus mijn eerste muziek, kennismaking met muziek... was eigenlijk altijd vooral klassiek. En dit stuk heb ik gekozen omdat het ook van Heifetz is. Ik speelde viool. En dat is een violist, een hele goede violist. En we hadden zo'n cd van Heifetz. En dat... luisterden we allemaal.
Ja, dus dat stond wel aan.
Ja, later in Meppel, hoor. Ik was 7 toen ik naar Meppel ging. En toen hadden we die cd van Heifetz. Want daarvoor waren natuurlijk de platen. Maar daarvoor was eigenlijk geen muziek in huis.
Maar jij zei, je moet op zondagochtend... moest jij mee?
Ja, af en toe naar Schouwburg Ochterop, waar ik nu zelf werk.
Ja.
En dat was dan zondagochtendconcert. Ja, daar gingen we wel heen.
En hoe vond je dat dan?
Een beetje saai, ja. Ja.
Maar je speelde zelf viool?
Ja, later ook, vanaf een jaar of 8. Okay. Maar ik weet wel, met mijn beste vriendin Marieke... die woonde een paar boerderijen verderop. En wij speelden altijd fantasiespelen en zo. En dat deden we ook altijd op klassieke muziek.
Ja.
Dus ik heb heel veel... De Vogeltjesdans speelden we dan. Dat was ook op klassieke muziek. Haar vader hield heel erg van klassieke muziek. En... klassieke muziek, dat was ons ding.
Ja.
En dit stuk is ook wel heel mooi. Dit hebben we ook nog op mijn oma's begrafenis gedraaid.
Het is van Händel. Sonata opus 1. Ja, als ik het helemaal voorlees, duurt het heel erg lang. Laten we het houden op Händel. Ja, wat voor beelden zie jij voor je, Lotte Dunselman, als je dit weer hoort?
Oh, dan zie ik mezelf weer dansen met Marieke op de deel en op de opkamer. Het zijn allemaal van die termen uit de boerderij. Ja. En oma zag ik toch ook wel voor me. Oma uit Amsterdam.
Want?
Ja, omdat we dit op haar begrafenis hebben gedraaid. En ja, die heeft de laatste jaren bij ons in Meppel een beetje gewoond in de buurt. Dus toen luisterden we dit veel. Dus ja.
Mooie herinnering.
Ja, zeker. Ja, ik heb dit heel veel gespeeld. Mijn broer speelt nog steeds viool. En die stuurde laatst ook weer dat hij dit aan het oefenen was.
Kan je het zelf ook? Of heb je het zelf gekund?
Nee, ik had niet zoveel talent voor viool. Hij wel. Okay. Hoeveel tranen ik wel niet gegoten heb over die viool. En dan moest hij me helpen, want hij had heel veel talent. Hij had wel naar het conservatorium gekund. Maar nee, ik niet. Ik ben ook links en ik speelde die viool wel rechts. Denk achteraf dat het toch ook wel invloed heeft gehad.
Ja.
Ja, die kramp in die vingers, nee. Ik scheen wel een mooie streek te hebben, maar nee, geen talent.
Goed, we kunnen er ook gelukkig gewoon lekker naar luisteren.
Ja.
Dat kan ook, doet een stuk minder pijn.
Ja.
Hey, toch even nog terug naar je ouders, want jij liet je net ontvallen. Je vader was psycholoog, maar richtte ook een antroposofische basisschool op in Meppel. Hoe zit dat precies?
Ja, zij waren vanuit die hippiebeweging waren ze geïnteresseerd geraakt in de antroposofie. En toen is ze zijn dus naar Drenthe verhuisd. En ze zaten in een hele gemeenschap waar op een gegeven moment ze gebruikten natuurlijk ook wel veel. Nou, veel. Er werd drugs gebruikt in die. En daar wilden ze ook vanaf, geloof ik. En toen zijn ze dus naar Drenthe verhuisd. En toen is hij een les gaan geven op een hogeschool. En toen is hij ook. Dus toen was hij psycholoog. Toen is hij ook nog even psycholoog geweest. En toen is hij een vrije school op gaan richten. En hij heeft een afkikcentrum opgericht ook. Dus mijn vader is een enorme werker.
Ja.
Die heeft heel veel uit de grond gestampt.
Weet je. Maar een antroposofische school in Drenthe slaat zoiets aan?
In Meppel, ja, ik geloof het wel. Ja, het is klein begonnen. Maar er waren in die tijd, het was dan in de jaren 70 zo wel. Eind jaren 70 was die beweging best wel groot. Dus er waren meer mensen, ook wel vrienden van hun. Die kwamen bij ons over de vloer. En die waren dan ook kwamen dan uitrusten bij ons, denk ik.
De junks of de
ja,
ex-junks?
Junks niet
of...
echt, maar ja, dat waren bevlogen mensen. Ellie en Rickert woonden bij ons ook om de hoek. Of in de buurt.
Ja,
ja de geest was uit de fles natuurlijk. Het was wijder verspreid dan mijn ouders. Dus er waren meer mensen met nieuwe overtuigingen die het anders wilden. En het was ja ook wel. De antroposofie kwam ook tot bloei in die tijd. Dus ja, er was vraag naar.
En wat merkte jij nou? Hoe was die basisschooltijd voor jou? Wat merkte je daar nou van dat het zo'n school was?
Nou, helaas was die voor mij wat minder leuk. Want je hebt 7 jaar dezelfde leraar en daar klikt het niet mee. Dus vanuit de leer is dat zo bedacht. Dat is tegenwoordig wel anders hoor, godzijdank. Maar dan moet het wel klikken als je 7 jaar dezelfde
precies.
docent hebt. En in mijn geval klikte dat niet, dus dan heb je 7 zware jaren.
En hoe uitte zich dat?
Nou, dat heeft zich pas later geuit. Toen in heel veel opstand en heel veel... woede vanuit mij en dat ik heel stout was, heet dat dan.
Op school?
Ja.
En wat deed je dan?
Dat weet ik niet, maar ik moest veel nablijven en ik was heel bang ook, heel bang. Dus nou, dat was voor mij, die school was niet leuk.
Waar was je bang voor?
Ja, inbrekers en zo. Ik was zeg maar als kind gewoon...
Bangig kind?
Ja, bangig op een gegeven moment. Heb ik wel zo'n lange fase gehad voor monsters onder het bed, die maar niet overging.
En dat verklaar je door dat je gewoon niet lekker in je vel zat?
Nee, ik zat niet lekker in mijn vel. Wel thuis hoor. Thuis was het fijn en met vrienden. Maar als je elke dag naar een school moet waar je ongelukkig bent, omdat je heel... Dat was heel streng en je moest heel recht staan. En ging al mis bij binnenkomst dat ik dan te veel niet wakker genoeg was. Dan moest je hem aankijken en een hand geven. En dat wilde ik dan niet, want ik had een hekel aan hem. Nou, en als het daarom misgaat, dan moet je recht staan achter je stoel. Het was eigenlijk heel autoritair allemaal. Ja. Dus dat was geen succes.
En heb je dat wel eens geuit thuis? Want het was tenslotte de school van je vader.
Ja, die zat nog in bestuur. Ja, ik heb dat wel geuit, maar ja, achteraf zien ze pas hoe erg dat is geweest voor mij. En voor mezelf is dat denk ik ook pas later dat ik dat. Ja, als kind is dat je situatie.
Ja, precies. Ja.
En dan deel je daarmee en dan overleef je. En dan bouw je een paar overlevingsstrategieën op, waardoor je dat wel aan kan. En dan krijg je dan later in je leven last van.
Want dat gebeurde.
Ja, ik denk wel ik heb ook wel, net als ieder mens, denk ik wel moeilijke periodes in mijn leven gehad. En ik denk wel dat er aan bijgedragen heeft, ja.
Ja. Komen we misschien nog wel op. Maar volgens mij moeten we toch al snel weer naar muziek. Want anders dan krijgen we al die mooie nummers van jou er helemaal niet doorheen. En dat is The Cats.
Ja.
Memory. Vertel eens wat voor verhaal. Wat
nou, mijn vader die nam ons en moeder. Ze namen ons elk jaar mee naar Amsterdam. Naar het muziektheater. Dat hele mooie grote gebouw met die roze vloeren, fluweel. En meestal naar een balletvoorstelling, zo rond kerst. Het Zwanenmeer of Door een Roosje, ik heb het allemaal gezien. Namens Marieke, mijn beste vriendin, van die paar boerderijen verderop. En mij mee. En ook één keer naar de Cats, dat was in Carré. Nou, maar dat was sowieso hoogtepunt van het jaar. Ik denk dat daar mijn liefde voor het toneel pas echt begonnen is.
Yeah.
Voor verbeelding, voor kunst, voor... En de Cats heb ik dan uitgekozen omdat daar dat lied in zit. En ik ook heel erg van power ballads hou. Stiekem. En dit wel de power ballad van de power ballad van de power ballad is.
Ja, het is toch ook geen guilty pleasure. Is ook gewoon mooi.
Ja, heerlijk. Ja, dit hebben we eindeloos gezongen. We speelden dit dan nog echt weken, maanden speelden we dit na. En dit was de inspiratie elk jaar voor onze fantasie. En
Elaine Page.
Memory, all alone in the moonlight, I can smile at the old day.
Memory van de musical The Cats. Lotte Dunselman, actrice. Wellicht is het vuurtje daar dus al gaan branden. Mm-hmm. Maar in jouw leven zitten we nog maar... we zaten op de basisschool. Maar laten we naar de middelbare school gaan. Basisschool was zwaar. Mede door jouw docent die je 7 jaar lang had. Hoe was dan de middelbare school? Waar was dat überhaupt?
Dat was in Groningen. Want we woonden inmiddels in Meppel. En ik mocht kiezen naar wat voor middelbare school ik ging. Maar mijn broers en zus waren alle drie naar de vrije school in Groningen gegaan. Want er was geen middelbare vrije school in Meppel. Ik mocht ook naar een gewone school, hoor. Maar ja, dat Groningen, dat trok toch wel.
Het grote Groningen.
Ja, die stad. En ja.
Dat is echt wel ver weg vanuit Meppel.
Ja, maar ik heb eigenlijk mijn hele jeugd gedaan wat mijn broers en zussen deden. Ja. Die zaten op korfbal, deed ik ook. Mijn broers op de viool, ik ook. Ja, ik keek het dan af en ik probeerde... Ja, dan deed ik dat ook. Dus dit ook. Ja, was een eindweg, maar dan kon je wel... ging je elke dag met de trein naar Groningen, een uur. En dan 's middags weer terug. En dan nog sporten en... viool dus, en later ook toneel. Dat was heel druk, maar een huiswerk deed ik gewoon in de trein. Maar daar kijk ik wel met heel veel plezier op terug. Dat was heerlijk, dat was vrijheid. Dat was gewoon, dan heb je allemaal verschillende docenten... en dat was een hele leuke middelbare school. Die zit hier nog steeds, die Parsifal.
Ja.
En ik had een heel bloeiend leven in Meppel op die korfbal. En ik zat eindeloos in de kroeg. En ik was de jongste en ik mocht alles.
Ja, dat is dan weer het voordeel van de jongste zijn, hè?
Ja.
Die ellendige viool misschien niet, maar nee, dit wel.
Nee, wel. Ik geloof dat ik op 16 had ik al geen eindtijd meer, weet je. Dan mocht je naar de Lord Nelson, de disco. En dan eindigde je in de Swarma Bar en dan kwam je 's ochtends thuis. En dan moest je de volgende ochtend weer korfballen, hè, een wedstrijd.
Ja.
Ja, dan had ik hele leuke vrienden. We echt, was heel leuk.
Dus die ellendige periode en die bangige periode was toen echt over?
Ja, lagere school was natuurlijk... Mijn leven was wel meer dan school, dus ik had ook een leuk leven in die periode. Alleen school was niet leuk, maar... En dat had denk ik wel invloed op mijn gestel. En ik heb een middelbare school ook nog wel 1 of 2 jaar flink gerebelleerd. En toen had ik mijn mentor, hij nam laatst afscheid. Dus toen dacht ik er weer aan. Dat was heel bijzonder. Die had op een gegeven moment er was een zwarte lijst. Onze klas was moeilijk en ik stond bovenaan. En toen heb ik gesprek met hem gehad. En toen zei hij tegen mij, jij hebt het vermogen om de hele klas op te zetten. En zeg maar in weerstand te krijgen. Maar dat is ook een kracht En ik heb er heel veel last van. Maar zou je me misschien willen helpen om die klas, weet je wel, om het iets positiever te krijgen? Dus wil je misschien klassenvertegenwoordiger worden? En dat we samen kijken hoe het allemaal iets beter gaat worden. Want het is nu wel heel veel ellende. En dat was zo slim van de man. Want toen heeft hij alles in mij omgedraaid. Want alles wat ik kon, kon ik tot iets positiefs omzetten. Ik ging de kantine leiden. In die tijd kwamen er ook toneelstukken. Vertelde die dat ik dan de hele tekst dan uit mijn hoofd kende van iedereen, ook het decor maakte. En ik had gewoon heel veel energie ook. En ik werd die klassenvertegenwoordiger en ik ging met mijn leiderschap iets positiefs doen. En nou, daar ben ik de man nog steeds heel dankbaar voor.
Ja, wat een briljante zet.
Ja, was echt briljant.
Maar je noemt toneel.
Ja.
Begon het daar dan allemaal?
Nou, dat was ook die ellendige lagere school. Had ik al meteen de liefde. Maar die docent was ook heel erg van, als je iets kan of wil, dan moet je een stapje terug doen. Dus ik ben achterkant van de ezel geweest. Ik ben sneeuwvlokje geweest. Ik ben stem van de overleden broer geweest. Want op zo'n vrijschool doen ze heel veel aan toneel. Maar ik mocht dus nooit de hoofdrol. Eén keer, maar die moest ik delen. Was ik farao. Die moest ik delen met Leone. Maar inderdaad, ik staat ook in al die rapporten dat ik al die teksten uit mijn hoofd kende en dat ik het zo graag wilde. Maar het mocht niet. Dus dat was weer heel veel frustratie. Maar in de middelbare school mocht ik. En werd het gezien dat ik dat graag wilde. En dan vonden ze leuk. Dus toen kreeg ik een mooie rol. En ik mocht het helemaal helpen regisseren en doen. En
heb je toen meteen ook meer ermee gedaan?
Pas toen ik een jaar of 17 was, toen heb ik tegen, weet nog, dat papa en mama bij de vijver zaten. En dat ik zei, mag ik stoppen met viool en dan op toneel? En dat mocht. Moest ik het wel zelf gaan regelen. En toen heb ik naar het Noord-Nederlands toneel, Night, heb ik gebeld. In het telefoonboek, zie me nog zoeken. In Groningen moest ik iets hebben. Of ik daar mocht toneel spelen. Maar dat is natuurlijk een professioneel gezelschap. En die zeiden van, nou, we weten wel de vooropleiding. Dat heet nu de Noorderlingen. En bel daar eens heen. En daar heb ik toen heen gebeld. En dan mocht ik een auditie doen van een half jaar toen. Een introductiecursus. En dan ging ik, of 16 was ik volgens mij. En dan ging ik dus ook nog eens. Dan had ik 2 avonden in de week toneel. Of 1 avond. En dan at ik op. Dan ging ik in Groningen op school. En dan at ik in de stationsrestauratie kipsaté. En dan ging ik s'avonds naar toneelles. En dan kwam ik s'avonds laat thuis. Om 11 uur.
In Meppel. Moest je nog weer met de trein terug?
Ja, en dat vond ik echt fantastisch. Ja. En daar is het. En daar leerde ik natuurlijk ook dat je toneelspeler kan worden. En toen ben ik audities gaan doen. En, ja.
Nou, daar gaan we zo over praten. Eerst weer muziek. Rod Stewart.
Ja,
waar komt die vandaan?
Nou, dat is nog mijn vroegere jeugd. Want er was dus niet zoveel muziek. En ik vertelde je laatst ook, we hadden ook geen televisie. Dus we hadden, er waren weinig invloeden behalve de echt live dingen. En dit was ook live. Mijn vader zong wel veel. En die zong You're in my heart. Yeah. You're in. Dus hoor ik hem nog altijd zingen met zo'n hele hoge kopstem. En hij zong ook altijd Let It Be. Dus ik dacht, het is wel leuk omdat, ja, dat waren dan, dat was de muziek die ik hoorde.
Ja, naast Handel.
Ja, en ik
was het Rod Stewart.
Ja, en ik heb ook wel leuke. Mijn moeder zong ook wel heel veel liedjes, hoor. Bijbelse liedjes. En,
Bijbelse liedjes?
Ja, van die.
Als hippie?
Ja, de antroposofisch dan weer. Daar zit ook een christelijke kant aan. Maar dat waren de Maria, die zou er naar bed liggen.
Oh,
dat soort liedjes. Ja. En met elk seizoen heel erg. Die antroposofen doen heel erg met de jaarfeesten en seizoenen. Dus Michael, Sint Maarten, Kerst. Maar ook het Sint-Jansfeest. Het zijn ook heidense feesten en liedjes. Maar die zitten ook, ik ken de Bijbel dus niet, maar ik kan het allemaal zingen.
Maar we gaan nu gewoon naar een rocker met blond haar. Ja. Rod Stewart, You're in My Heart. Ja, je wordt je vrolijk van, Lotte Dunsen, man of niet? Ja, ik zie het. zelf ook lekker meezingen. Dat is altijd goed. We gaan meteen door over muziek. Want jij hebt een plaat uitgekozen van Michael Jackson. En daar horen allerlei verhalen bij eigenlijk. Vertel dat eens.
Ja, Michael Jackson was sowieso een beetje de eerste popmuziek die binnenkwam. Via weer Marieke, de boerderij verderop.
Is er nog een vriendin eigenlijk?
Wat zei je?
Is er nog een vriendin? Mag ik?
Ja, ja, ja. Marieke Boelhouwer is mijn allebei nog steeds die is nog steeds mijn bestie. Heet dat dan tegenwoordig? Hè? Ja. Zegt mijn dochter dan.
Ja.
Dus dat was Michael Jackson. En we zijn toen, Marieke is geadopteerd uit Indonesië. Toen ze echt heel nul was. Toen ik in mama's buik zat, toen kwam Marieke aan in Drenthe. Mm. En toen is mijn moeder, die kende de buren van Marieke. Dus, en die hoorde van dat adoptiemeisje. Dus die ging kijken uit nieuwsgierigheid. En toen zat ik in de buik. En toen hebben mijn moeder en haar moeder gezegd, nou, misschien worden het wel vriendinnen.
Ach.
En zo geschieden.
Ach, wat mooi.
En toen wij een jaar of 17 waren, toen zijn wij terug naar Indonesië gegaan. Marieke ging kijken in Indonesië met de ouders en ik mocht mee. Want wij waren altijd samen. En toen zijn we dus 6 weken in de zomervakantie naar Indonesië geweest.
Wow.
En in in het weeshuis waar ze haar opgehaald hadden. En op Java helemaal, waar ze vandaan komt. En Bali zijn we geweest. Het was een heel bijzondere reis, omdat je plots voelt dat de wereld zoveel groter is. Maar ook wat adoptie is, want ja, dat was voor ons een sprookje.
Ja.
En in één keer voel je, oh shit, die zijn allemaal mensen zoals Marieke. Maar toch anders, want Marieke had Nederlands eten gehad. Dus dat kwam plots binnen. En toen we terugkwamen, toen zijn we naar Michael Jackson gegaan in de arena. Hebben hem live gezien.
Heeft dat met elkaar te maken? Of?
Nee, ik heb het altijd verbonden. Ik weet nog dat mijn ouders ons afzetten bij de arena en dat we toen achteraan stonden en dat we toen gingen de deuren open en toen zijn we als een gek over dat veld gerend. We konden heel hard rennen. Toen zijn we helemaal vooraan beland en toen had Marieke nog allemaal trucjes om tegen anderen te zeggen van kijk eens naar boven, het is benauwd, hè, benauwd. En dan keek ze naar boven en dan konden we er weer langs en uiteindelijk stonden wij helemaal vooraan en zagen we echt Michael Jackson op, 4 meter afstand of zo.
Wauw.
Ja, dus dat was te gek. En ik heb een tijdje later op de middelbare school mocht je een maatschappelijke stage doen. Gewoon iets wat je helemaal zelf wilde. En je deed dan op de vrije school een eindwerkstuk. Dat was een soort aan het eind van je vrije school maakte je een groot werkstuk. En een presentatie over een onderwerp wat jou interesseerde. En ik deed dat over het geloof. Ja, daar was ik mee bezig. Dat was natuurlijk binnen de antroposofie. En dat had ik wel meegekregen in mijn leven. En als onderzoek, als stage ben ik toen 2 weken in een klooster gegaan. Met een vriendin, klasgenoot Anna. En in een stilteklooster. Dus toen moesten we 2 weken onze mond houden als pubers.
Ja, wat bezielde je, zou ik haast zeggen, als pubermeisje, om dat te kiezen?
Ja, ik had daar een fascinatie voor. Ik vond dat ik was daarmee bezig met geloven en ik was niet christelijk of zo, maar ja, ik weet niet. Ik was daarmee bezig. En in dat klooster was ook wel leuk, want dan mochten we af en toe 1 keer in de zoveel tijd met moeder overste wel praten. Maar verder alsmaar stil zijn, behalve tijdens de dienst mocht je zingen. En dan vroeg ik ook wel van, maar waarom ben je bezig met alleen maar met God? Ik bedoel, je leeft nu. Wil je dan niet nu leven? Dat was wel leuk. Kregen we heel veel antwoorden op en gesprekken en maar ja, we zaten natuurlijk ook stiekem in de tuin te roken en te vreten en te kletsen.
Oh ja, wel ook te kletsen?
Ja, stiekem. Ja. Maar ja, dat kon me heel af en toe. En er waren dus ook, er was een kapel. En daar hadden wij, dit was het liedje wat ik toen draaide, Maria. En dat draaiden we dan ook wel en dan gingen we erop dansen.
In de kapel?
Ja.
En dat
was ook een, ja, er was wel muziek. Er was ook tijdens het eten werd altijd gedraaid Australië op blote voeten, zei die vrouw dan. Dat zei ze dan, las ze voor. En dan gingen we luisterboek luisteren met z'n allen. En dan mocht je niet vragen, mag ik de boter? Maar dat moest je dan aanwijzen, want je mocht niet praten. Fascinerend. Ja. Maar er werd dus ook wel muziek geluisterd. Dat mocht volgens mij. En weet ik nog wel dat we dat een keer samen aan het luisteren waren, aan het dansen, en dat we ons omdraaiden. En dat er toen 2 nonnen ook achter ons aan het dansen waren op dit nummer. Dat
in de kapel?
Zal ik nooit vergeten. Was
op
heel
Michael
mooi.
Jackson. Ja. Dat gaan we proberen te visualiseren, terwijl we ernaar luisteren. Ja, een hele jonge Michael Jackson nog met Maria. Wij zitten aan het einde zo'n beetje van jouw middelbare school. Je bent inmiddels op toneelles gegaan. Allemaal in die grote stad Groningen, ver weg van Meppel. Denk je dan ook, ja, op dat moment toneel, dit is het. Hier wil ik mijn werk van maken.
Ja, niet zo bewust, nee. Ik ben ook nog wel, ik hield wel van leren. Toen ik eenmaal school leuk begon te vinden, ik heb leren altijd wel leuk gevonden. Dus ik was ook nog wel bezig met politicologie, wilde ik misschien. Ik ben nog wel een open dag geweest van politicologie en film- en televisiewetenschappen. Maar daar vond ik niks aan. Er werd alles verklaard. Weet ik wel, werd Pulp Fiction voor mijn neus verklaard. Ja, ja. Dan hoefde ik het ook niet meer te zien.
Nee, dat snap ik wel.
Ja. Maar dus nee, het speelde. En ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd, ik heb nooit zoveel vertrouwen in mijn eigen talent gehad.
Oh jee.
Dus nee, ik dacht niet dat, dat de toneelschool dat dan per se, dat ik daar genoeg talent voor had. Ik werd wel gewoon meteen in één keer aangenomen hoor. Maar daar was ik zelf niet per se van overtuigd.
Maar jij bent wel een tussenjaar toneel gaan doen, toch?
Ja, na mijn VWO-examen daarvoor al uit huis gegaan. Na de vrije school uit huis gaan. Dan moest je ergens anders nog examen doen. Sprint, 5-6 VWO in één jaar. Toen dat jaar woonde ik op kamers in Groningen. En toen ben ik ook nog een tussenjaar toneel gaan doen. Dan kon je bij de Noordelingen gewoon een heel jaar. Maakte je 2-3 producties. Ik heb op scholen gespeeld en een voorstelling, een avondvullende voorstelling.
Wat ging je vroeger uit kamers dan? Op kamers dan?
Ja, nee, dat viel wel mee. Want ik had de kleuterklas overgedaan. Blijven zitten in de kleuterklas. Dus en de vrije school had 7 jaar lagere school. En 5 jaar nog eens middelbare. En dan nog een jaar VWO sprint. Dus ik was gewoon wel een jaar al 18 toen ik op kamers ging.
Oké. En toen dus wel gekozen voor dat toneeljaar. Dus iets in jou heeft toch wel die richting echt wel gevoeld.
Ja, nee, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het allerleukste wat er was. Ja. Dus dat sowieso. Ja, en ook gekozen om auditie te doen, ja. Ja.
Nou, gaan we het zo over hebben, want we zitten alweer aan het eind van het eerste uur. En daar moeten we nog even indraaien. Ricardo Cocianti, als ik het goed uitspreek. Ja. Die kennen we onbewust, denk ik, wij allemaal. Want... Ja.
Nou, dat is omdat ik vond het leuk om te laten horen. Dat is nog met mijn periode in Meppel. En als je het dan over muziek hebt, dan had ik natuurlijk een... was dat vooral Marco Bossato. En de jaren 90, zeg maar, waar ik in ben opgegroeid. Ja. Met de meeste dromen zijn bedrog. Maar toen kwam ik erachter dat hij zijn mooie nummers eigenlijk ergens anders vandaan haalde. Uit Italië. En ik vond het leuk om dat nummer te laten horen.
En dat is hij heeft het gejat van deze man. En we gaan luisteren naar Quando finisce un amore.
Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente.
Radio Noord.
Leven in muziek
met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met actrice Lotte Dunselman. Lotte, we hebben gehoord dat jij als kind al wel toneel hield. Op de middelbare school kwam dat eigenlijk tot bloei.
Mm-hmm.
Toen ging je op toneelles, toen heb je dat tussenjaar bij de Noordelingen gedaan. Was dat een fijne periode in je leven?
Ja, het was wel even wennen, want ik woonde dus op kamers in Groningen... En ik was best wel verbonden aan Meppel. Daar zaten mijn vrienden, daar zat de korfbal. Dus het was even eenzaam daar in Groningen. En mijn beste vriendin, waar ik over vertelde in het eerste uur... die was naar Australië een jaar. Daar was ik woedend over, zat ik daar alleen. Oh, ik weet nog, ik had haar winterjas dan maar opgehaald bij haar thuis. Want die had ze toch niet nodig in Australië. Toen kwam ze terug, dus was ze de winterjas kwijt. En die had ik helemaal uitgewoond. Dus die was niks meer. Het was een stukje steviger dan zij, want ze is natuurlijk Indonesisch.
Ja.
Maar dus nee, ik vond dat wel... dat waren ook wel... het was ook wel een beetje alleen. Maar ik vond dat toneel wel heel leuk, ja.
Maar een beetje eenzaam en een beetje alleen.
Ja, als je hele leven in ergens is, ik vond dat best een grote overgang.
Ja, nou zeker. Ja. Vanuit Meppel op kamers in Groningen.
Ja.
Dat avontuur aangaan.
Ja.
Wat vonden je ouders er eigenlijk van dat je voor toneel koos?
Nou, die vonden dat wel prima, ja. Ja, die hebben me altijd heel erg opgevoed met van... je moet doen wat je zelf wil. Echt je eigen weg volgen en... Ja, wat jij moet doen in het leven, dat moet je doen. En daar gaan wij ons... Ja, dat gaan we niet afkeuren of ons mee bemoeien.
Nee. Dus ging jij voor de toneelschool.
Ja.
Er zijn er meer van natuurlijk. Waar wilde je heen?
Ik had geen idee. Je kon toen naar Amsterdam, Arnhem en Maastricht. Amsterdam was dan in de volksmond commercieel, dus daar ging ik dan niet heen. En Arnhem was wat alternatief en Maastricht was heel technisch. Dus ik heb Maastricht en Arnhem auditie gedaan. Maar ik was jarenlang in de Lord Nelson en de cafés in Meppels rondhangen en roken en zuipen. Had mij heel hees gemaakt. Dus toen ben ik in Maastricht meteen in de eerste ronde afgewezen. Technisch ongeschikt voor mijn stem. Ik weet nog, ik moest aan die piano staan, liedjes zingen. Nou, ik kwam niet hoger dan deze toon die ik nu aan het praten ben, zeg maar. En toen in Arnhem heb ik auditie gedaan. En daar werd ik aangenomen. En toen zeiden ze daarna van, jij was toch ziek deze week? En nee, hoezo? Ja, want je stem. Oh nee, maar dit ben ik gewoon. En toen moest ik bij de stemdocent komen en zo. Toen zeiden ze, nou ja, je moet naar een logopedist en je moet naar een KNO-arts. En we gaan je niet nu nog afwijzen. Maar ja, er moet wel wat aan gebeuren. Toen ben ik naar een KNO-arts in Meppel gegaan. En die zei, je kunt shaken, er wordt nooit wat. Want ik had knobbels op mijn stembanden. En het kon net niet geopereerd worden. En dus toen ben ik 2 jaar lang logopedie gaan doen. En toen ben ik teruggegaan naar de KNO-arts en toen was het helemaal weg. Dus ik had logopedie heeft mij helemaal geholpen.
En ook misschien iets minder roken en drinken?
Ja, daar ben ik mee gestopt toen.
Ja, serieus? Gewoon meteen
Ja, met roken ben ik meteen gestopt. En drinken ben ik... Ik heb het eerste jaar nog wel wat flink in de kroeg gezeten. Maar daarna werd ik heel sportief en heel disciplinair. En ook mee gestopt.
Moet dat eigenlijk ook voor dit vak? Fit zijn?
Nou, je lichaam is wel je instrument. Dus bijvoorbeeld je stem. Ik weet wel, Kitty Courbois, de beroemde actrice, die heeft ook zo'n stem. En die zei nog wel, Lotte, dat komt wel goed. En Frits Lambrechts, vriend van mij, die heeft ook zo'n stem. En die zei, wacht maar, dat gaat juist, daar ga je beroemd mee worden. Juist, dat wordt
ja,
alles
dat kan
wat
ook,
tegen zit,
ja.
dat wordt jouw merk. Dus het hoeft niet perfect te zijn, je instrument. Maar je moet het wel kunnen gebruiken.
Ja. Hoe was die toneelschool toen je er helemaal zat?
Ja, dat was wel heel leuk. Het was fantastisch, al die invloeden. En we hadden echt... Ja, het was een toneelschool met, geloof ik, 40 leerlingen. En net zoveel docenten. En die kwamen ook... Het was heel luxe. We hadden een eigen gebouw en een eigen sleutel. En het was van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het is echt een keiharde training, 4 jaar lang. En we hadden docenten uit de praktijk. Dus Christine Evers... Kitty Courbois, Gees Linnenbank. We hadden beroemde mensen, de acteurs die ons les kwamen geven. We hadden privélessen, eindeloos. Zang, stem, beweging, echt ballet. Volleybal hadden we zelfs. Want dan leerden we topsport van. Dat hadden we van de fysiotherapeut van het Olympisch elftal. Want dan kregen we die mentaliteit. Dat is ook meteen wel het kruwe. Je wordt eigenlijk 4 jaar opgeleid tot echt een specialist. En vervolgens is het geen beschermd beroep en kom je in een hele kleine markt waar heel veel mensen dat willen worden.
Ja.
Maar die opleiding zelf is een en al overgave. Ja, fantastisch.
Jij noemt al van alles wat je er geleerd hebt, maar kan je er iets uitpikken wat je echt daarbij gebracht is?
Ja, ik weet nog dat Christine Everts op een gegeven moment tegen mij zei. Je houdt terug. En dat is ook wel een beetje mijn Drentse inborst, denk ik. Of noordelijke. Zo van, ja, doe nou maar gewoon niet te gek of zo. Weet je, als mensen... die toneelwereld kan ook vreselijk hysterisch zijn. En iedereen gaat ervoor. En dan ga ik altijd compenseren. Dan doe ik maar gewoon een beetje normaal. Maar goed, op podium moet ik ook vol overgave zijn. En dat is nog steeds wel een les die ik altijd meeneem. En het was wel heel mooi, want toen moest ik een monoloog doen. En ik durfde niet te beginnen, want ze had dat tegen mij gezegd. Dus ik was aan het dralen. En ik liep op en ik ging weer af en ik liep op. En zij zat als mijn docent, het was privéles, naar mij te kijken. En toen zei ze echt, nou voor mijn gevoel wel 10 minuten. Zei ze, stop eens Lotte. Dit is toneelspelen. Dit is, want nu, je laat het allemaal zien. En meer is het niet. Dit is het. En dat is ook altijd een les die ik meeneem. Dus dat heeft allemaal met die overgave te maken. Ja, het klinkt misschien allemaal heel vaktechnisch en vaag, maar dat het... Hoe je dat dus doet, dat niet terughouden, maar dat je eigenlijk alles geeft.
Maar jij was toch niet aan toneelspelen? Je was jezelf aan het zijn.
Ja, maar zij keken naar en dan is het toneel.
Ja?
Ja, op het moment dat jij op een podium staat en er zit iemand voor. En ik was natuurlijk, ja, wat is jezelf? Ik was me wel bewust van dat zij keek.
Ja, oké. Okay. Maar je was niet aan het... Ja, dit is misschien inderdaad een beetje een ingewikkeld gesprek. Uh-huh. Maar je was niet aan het spelen. Je was echt... Je durfde niet. En
ja,
je
maar
terug
het spelen is ook een soort van echt. Yeah. Want spelen is niet liegen. Heel vaak denken mensen dat liegen is. Maar ik kan als mens niet liegen. Dan word ik rood. Maar spelen is wat anders. Spelen is uitvergroten, is overdrijven. Ja. Is samen de afspraak, samen de verbeelding in met je publiek. Dus op het moment dat je afspreekt vanaf nu is het toneel, dan geloof jij mij als kijker. En ik, wat ik doe, dat is het toneel. En dat is niet liegen. Dat is niet iets anders. Dat is uitvergroten. Dus ik vergrootte op dat moment mijn spanning uit. Dus ik maakte er een act van dat ik niet durfde.
Ja, maar deed je dat bewust?
Ja, dat leer je op zo'n toneelschool extreem bewust zijn. Dus je wordt bewust van jezelf. Dat heb ik nog dagelijks last. Ik weet nog dat ik... Ja, ik vraag me eens af of andere mensen anders zijn. Maar ik weet nog dat ik verdrietig was, bijvoorbeeld op het moment op toneelschool. En toen was ik gaan wandelen en toen was ik bij een kruising en toen was ik daar aan het huilen. En toen dacht ik, zo, dit ziet er mooi uit. Ja, dat is heel ellendig. Als je ook naar toneelstukken gaat kijken met amateurs, dan zie je meteen wie een amateur is. En dat heeft alleen al in hoe die staat, of hoe die loopt, of hoe die beweegt. En dat is wat je daar leert. Je leert je dus zo bewust te zijn van wat je doet, overbewustzijn eigenlijk, dat je dus alles onder controle hebt. En dat je dus alles iets vertelt.
Maar jij zegt al af en toe, denk ik, hoe zit dat je in de weg? Ja, in het voorbeeld van toen, maar nu?
Nou, ik heb daar nu, Perfect Girl gaat daar heel erg over, de voorstelling die ik nu net heb gemaakt. Maar dat ik wel eens denk van, ik ben me wel heel bewust van hoe ik overkom. Dus ik kan goed manipuleren. En dat heeft heel veel voordelen, maar dat heeft ook wel eens... Ik heb ook wel eens gedacht, weet je wel, kwam mijn vriend thuis en dan ging ik een boek lezen op de bank. En toen dacht ik, nou, doe ik dit nou omdat ik dit wil? Omdat dit er goed uitziet? Zodat hij een vriendin heeft die een boek leest op de bank.
Zelfs bij hem?
Ja, 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 dan heb ik mezelf. Toen dacht ik wel van, nou, nu moet je misschien eens een keer wat veranderen, Lotte.
Maar kan je, ik ga er zo over ophouden, hoor. Maar ja. Kan je het ook zo goed dat je bijvoorbeeld je vriend kan manipuleren... Dat hij het niet doorheeft?
Ja, zeker.
Ja. Nou, maar... dan toch even een voorbeeld.
Nou ja, ik bedoel, als ik wil dat hij de vuilnis buiten zet... dan weet ik wel dat ik dat op een manier vraag... zodat hij die vuilnis buiten gaat zetten. Maar goed, dat doet ieder mens natuurlijk op een bepaalde manier. Iedereen voegt zich, denk ik, naar de ander om iets voor elkaar te krijgen.
Ik denk dat in heel veel relaties die vuilnis nooit buiten gezet gaat worden... omdat je iemand afblaft, geërgerd dat hij het nooit uit zichzelf doet.
Ja, nou, dat zou ik misschien wat vaker mogen doen. Ik weet precies hoe ik dat moet zeggen, zodat die vuilnis daar komt te staan.
Boeiend. We gaan daar nog wel even verder over praten. Maar we gaan eerst naar volgens mij een voorbeeld voor jou, Jeroen Willems.
Ja.
Vertel eens.
Nou, het is leuk dat het muziek was, daarom kon ik het nu laten horen. Maar als er een acteur is hij is helaas overleden, vrij jong ook, in Carré. Wat voor mij een grote held was en is, dan was het Jeroen Willems. En dat is echt een begrip in de theaterwereld onder acteurs. En ik ben de gelukkige dat ik hem nog live heb mogen zien, 2 voorstellingen. En in mijn tijd, toen ik op de toneelschool zat, toen was hij ook op zijn best. Toen had je het Zuidelijk Toneel Hollandia. Dat zat ergens in het zuiden en zij deden met Johan Simons fantastische dingen. En wat ik heel mooi aan hem vind, en dat zit ook in dat lied... dat hij zo extreem technisch begaafd is... maar met zoveel overgave ook, als we het daarover hebben... van niet terughouden. Hij geeft alles. En dat doet hij zo dat het toch nog menselijk is. Dus niet de dédain, of niet dat je de techniek hoort. Maar hij kan echt zijn ziel tonen, zeg maar, met zijn vak. Met hoe hij zijn woorden uitspreekt. Hoe die wat voor klanken die doet. En dat is echt groots. Maar dan zo groots dat het toch nog aards is.
We gaan luisteren naar Wie volgt. Ja. Waarom heb je dat gekozen?
Nou, daar vind ik dat het meest tot z'n recht komen. Dat vind ik echt... dat was sowieso... Jacques Brel heeft hier een voorstelling gedaan... over Jacques Brel, met nummers van Jacques Brel. En dat heeft hij zo verschrikkelijk mooi gedaan. En dit is een van die nummers.
na de toneelschool, Lotte Dunselman, schrijven volgens mij 2004, verhuis jij naar Amsterdam.
Ja.
Ik denk omdat dat de place to be is als je werk zoekt, ja. Als beginnend actrice.
Ja, dat is het, ja. Ja, daar ging iedereen heen. Ja. Ja. Ja, ik kon wel in Arnhem blijven, maar daar was niet zoveel.
Nee. En hoe aarde je daar?
Nou, ik kwam in een woongroep. Dat was wel heel fijn. Die kon ik overnemen van een andere actrice, die kamer. Dus ik had meteen een kamer. Maar en ik had meteen in het begin had ik wel werk, want ik had een voorstelling gemaakt op de toneelschool Omvallen. En dat werd een hit. Die had ik zelf geïnitieerd. En dat werd was een hele mooie voorstelling. Met maskers, een soort meme-voorstelling. En die konden we in België bij NT Gent. Want die regisseuse die me had afgeregisseerd, die was van NT Gent. En daar konden we hem hermaken. En op tournee, 5-sterrenhotels, die Belgen, die waren zo. Die zorgen echt goed voor hun acteurs, althans toen.
Ja,
ja joh. En dus dat was fantastisch. We gingen daar 2 maanden wonen, ik en Anna Schoen, met wie ik dat had gemaakt. En we hadden dat gemaakt in een lokaal op school. En toen werd gewoon dat lokaal nagebouwd. Dat was het decor.
Zo.
Dus dat was fantastisch. Alleen ik had een masker op en ik praatte niet. Dus het was niet zo dat iedereen die kwam kijken dacht, zo, die vrouw moeten we hebben. Dus het was een groot succes, maar ook meteen voor een hele tijd het laatste succes.
Ja, daar gaat dan niemand achteraan van, goh, dat was toch een goede voorstelling.
Ja, het was wel een goede voorstelling, maar niet. Ja, als acteur kon je jezelf niet laten zien. Ik deed een stoeltje verschuiven en zo. Het was een hele abstracte voorstelling.
Ja. Dus toen droogde het op?
Toen droogde het op. En ik werkte al wel heel lang in de zorg. Ik heb altijd tijdens mijn studie ook met gehandicapte kinderen gewerkt. En als bijbaan. Dus dat daar kon ik wel mijn eigen inkomen van voor zorgen. Mm-hmm. Dat kon ik dan iets meer gaan doen. Maar ja, dan was Amsterdam ook wel een grote stad, hoor. Ik ging werken in een pizzeria, Boccolino. Daar heet ik Luisa. Dus dat werd een soort ander persoon. Ja, ze konden Lotte niet uitspreken. Oh. En ze praatten allemaal zo. Dus ik ging op een gegeven moment ook zo praten. Dus toen dacht iedereen dat ik Pools was.
Heb je dat zo gelaten? Heb je dat zo gelaten?
Ja, dat was met Koptische christenen Egyptenaren. Dat waren met z'n drieën. Ja. Edward, Bram en ik. En we runden die tent met z'n drieën. Ja, dat is vreselijk leuk. En, maar ook wel. Ja, ik wilde natuurlijk actrice worden. En dat lukte niet. In het begin zeiden ze, Luisa is actrice. Maar op een gegeven moment, Luisa actrice. En dan moesten ze een beetje lachen of keek schaamtevol mijn kant op. Als ik daarover begon. Zelfs in de kroeg er tegenover waar ik dan zat met de wiskundeleraar die pokerverslaafd was en zo. Weet je, je hebt van die kroegen waar de mensen dan als laatste blijven. Ik was daar één van, dus die zeiden op een gegeven moment, jij zit hier over 10 jaar nog. Hou eens op met dat gepraat over acteur worden.
Maar we lachten nu heel hard om, maar dat lijkt me niet fijn.
Nee, dat was. Dat was wel een moeilijke periode, ja.
En wat is er dan moeilijk? Hoe uitzicht dat?
Nou, je bent echt opgeleid tot iets specialistisch. En dan sta je in de startblokken om daaraan te beginnen. En als je dat dan niet kan, dan heb ik ook wel klasgenoten die daar echt wel jaren aan last van hebben gehad en depressief van zijn geweest. Dat is heel moeilijk. Want het is niet zo dat je ook lekker breed bent opgeleid, dat je dan ook wel iets anders kan doen, zoals toneel lesgeven of dramatherapie of zo. Nee, je kan acteren of toneel maken, misschien als je geluk hebt. En dat is het.
Mm-hmm.
En de andere wat je dan kan doen is in een kroeg werken. Maar je hebt meer in huis. En dan ben je helemaal. Je bent een van die auditie van de toneelschool. En we deden 800 jongeren auditie of zo. En dan was je 1 van de 8.
Ja.
Ja, en dan wil je dat gaan doen. En dat kan dan niet.
Nee, maar en dan? Wat gebeurde er met jou?
Ik was somber, depressief. Ja, dat vooral. En wel hard werken, maar ik heb wel echt periodes gehad dat dat ik het niet leuk vond allemaal, ja. Ja.
En dan zit je op je kamertje in de woongroep en dan?
Ja, gelukkig had ik die woongroep. Maar goed, er woonde ook iemand die zei tegen mij van als je echt goed was, dan had je echt wel werk. En dat is niet zo. Ik heb je moet ook iets anders kunnen ondernemen. En dat kan ik gelukkig. Daar kwam ik op een gegeven moment achter. Dus ik ben voorstellingen gaan bedenken. Op de placemat achter van de pizzeria. Daar staan de eerste voorstellingsideeën die ik in mijn leven gemaakt heb. En uit wanhoop. Maar
als iemand zoiets tegen je zegt, dan
zak je door de grond.
Gewoon het zeggen. Dan sluit je toch alleen nog maar meer op.
Ja, Ja, en ik had gelukkig wel die gehandicapte kinderen. Maar dan kon ik dan ook een contract krijgen. En dat durfde ik niet, want dan dacht ik, dan geef je het op. Want ja, als ik dan hier een contract krijg, dan faal je of zo. Dus ik ben op een gegeven moment weggegaan. Ik dacht, ik moet weg. Ik moet gewoon weg. Ja, je vlucht, Lotte. Ja, ik vlucht. En toen ben ik de 2 maanden of zo gaan reizen in Zuid-Amerika. En daar leerde ik. Ik kon natuurlijk geen woord Spaans. Dus ik moest me daar redden. En daar heb ik leren hulp te vragen. Denk ik echt letterlijk. En dus toen kwam ik terug. En toen, ik dacht, daar ga ik heen. Ik zie wel of ik terugkom. Whatever. Maar dit gaat niet goed. En toen dacht ik daar na een tijdje, ik moet toch naar huis, want ik wil het echt en ik ga er alles voor doen. Toen ben ik teruggekomen, toen heb ik een oude docent opgebeld en gezegd, ik wil toneelspelen, help me. Want ik kan het wel. En die zei, wacht maar even. Die heeft toen een regisseur op Bakker, hier bij de Citadel, het jeugdtheater toen in Groningen, opgebeld. En dan zit iemand naast mij en die kan goed toneelspelen en die wil dat graag, die moet je hebben. En die heeft mij gewoon aan een baantje geholpen. En vanaf dat moment, weet je, dan
gaat de bal rollen.
Ja, toen ben ik zelf mijn toneelstukken gaan verzinnen. En ik ben nooit zo goed in netwerken geweest, in mezelf ergens opdringen. Maar ik kon wel een voorstelling verkopen. Niet mezelf, maar wel van, mm-hmm. Ik heb een goed idee. En willen jullie dat misschien, ik kan daar geld voor krijgen, subsidies aanvragen, met theaters leuren en zo. Dat kon ik wel. Of collega's opbellen, dat werden dan plots collega's. Mogen we misschien bij jullie repeteren? Mogen we een lamp lenen? Dat is makkelijker dan van, ja, mag ik misschien bij jou?
Ik ben Lotte en ik wil graag, ja. We gaan daar natuurlijk zo over jouw carrière verder praten. Maar we hebben jouw vuilnis buitenzettende vriend al genoemd.
En die zich nu nooit meer laat manipuleren.
Nee. Nou, dat mocht hij willen, denk ik. Maar dat is Bert Harders. En die kennen wij natuurlijk allemaal hier ook. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Nou, niet lang na die Citadel. Die Citadel was denk ik hier in Groningen in 2007 of zo. Dus 3 jaar na mijn afstuderen. En toen belde Mats Wittermans, die zat in een stuk bij Peer en Worm hier in Groningen. En of ik dan ook mee wilde doen. Ik wilde alles. Ik deed inmiddels gratis, speelde ik op toneelscholen, regiescholen. Ik deed alles. Ik pakte alles, greep ik aan. En toen ben ik daarheen gaan met Theo de Groot gepraat. Ook een bekende Groninger, hier ook geweest. En dat gingen dan een Gronings stuk maken. Dus toen heb ik gelogen dat ik Gronings kon. En toen kregen we die eerste bijeenkomst. Want ik mocht het dan doen. En toen weet ik nog, met z'n allen waren we. En dat ging over, weet je, praktisch en zo. En toen vroeg er één man op een gegeven moment van, ja, maar we gaan een stuk in het Gronings maken. Maar dat vind ik heel raar dat we hier dan Nederlands met elkaar praten. Kunnen we niet ook gewoon nu Gronings met elkaar praten? Nou, ik kreeg natuurlijk een hartverlamming. Wie was die man? Bert Harders. Dus ik heb mijn vinger opgestoken of ik ook reiskosten vergoed kreeg voor het weekend.
Zodat je snel weer weg kon, ongemerkt.
Bert zegt altijd, ik kwam met een rode jas, een zonnebril en een rode auto. Heel arrogant uit Amsterdam kwam je daar aan chasen. Maar goed, ik was natuurlijk eigenlijk doodsbang en heel zenuwachtig. En ik hoopte heel erg goed dat goed ging. Dus toen hebben we samen dat project gedaan.
Hey, ho, hoe ging dat dan? Want je sprak het helemaal niet. Dus...
Nee, dat gingen we gelukkig niet in het Nederlands. We bleven in het Nederlands communiceren. En toen kwamen ze al snel achter dat het Gronings van mij niet al te best was. Ik kon alleen Drents en dat kan ik eigenlijk ook niet. Dat is ook gewoon de N inslikken, meppels. Dus toen speelde ik de Amsterdammer, de Randstedeling, in een toneelstuk. En toen hebben we een hele zomer, een van de mooiste zomers van mijn leven, hebben we door de hele provincie op allemaal boerderijen Peer en Worm gespeeld. En Bert deed de muziek. En die leerde daar zijn nozems kennen, want die had hij gevraagd. Wino en Johan. En toen, toen werd ik verliefd op Bert. En is het gekomen.
En je glundert er gewoon helemaal bij.
Ja, zeker ja. Nog altijd verliefd na 17 jaar.
En we gaan ook naar hem luisteren nu. Ja. En waarom Indien Arms?
Nou, omdat het...
Arms, moet ik zeggen.
Indien Arms. Omdat het ook zo was. Het gaat over van alles komt wel goed als ik 's avonds in jouw armen lig. En eigenlijk vanaf het moment dat ik Bert ontmoet heb, werd ik heel gelukkig en ging het leven rollen. En ging mijn carrière lopen. En voor Bert is het trouwens precies hetzelfde. Vanaf dat we elkaar ontmoet hebben, gingen we vliegen. En daar zitten we nog altijd in. Dus alles komt wel goed als ik 's avonds in jouw armen lig.
Let's
Vind je zijn muziek eigenlijk ook mooi?
Ja, prachtig. Ja, ja, nee, ik ben groot fan. Ja, het was ook. Ik heb ook echt moeten. Welke kies ik? Iemands Land, nog heel mooi. 100. Nou, er zijn heel veel nummers die ik heel mooi vind. Ja.
Hoe verklaar je nou dat jullie blijkbaar zo'n symbiose hebben dat ook die carrières in één keer zo op stoom kwamen samen? Wat is dat met jullie?
Nou, ik denk, geluk helpt wel. Als je blij bent, mensen willen ook blije mensen, denk ik wel eens. En we hebben elkaar zelfvertrouwen gegeven ook. Het is, althans Bert, dat is wel zijn grootste cadeau, denk ik, van hem aan mij. Is dat ik door hem kreeg ik zelfvertrouwen. En met dat zelfvertrouwen bleek er plots zoveel mogelijk en kon ik zoveel ondernemen en uitvoeren. En die steun, en financieel trouwens ook hoor, want als er dan helemaal geen geld was, heeft hij altijd gedaan, weet je, van. Hij liep toen goed. We hebben altijd gedaan. Oké, maakt niet uit. Als de een goed loopt, dan is de ander er. Zeg maar, die ene helpt dan de ander. Dus hij is ook, je moet gewoon altijd stimuleren. Doe gewoon wat je moet doen. Ik ben er. En altijd kiezen voor het vak. Ook al moet ik werkte dus met de gehandicapte kinderen, wat natuurlijk wel leuk was. Later ook nog in Amsterdam op de Overtoom. Maar op een gegeven moment, daardoor kun je ook nooit echt investeren. Want dat neemt heel veel tijd in. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, echt, stop ermee. Ik vang je op als het niet lukt. Nou, dat is fantastisch. Want toen ging het nog meer rollen. Want toen had ik veel meer tijd om te investeren en te netwerken. En noem maar op. En Bert is er heel erg goed in om zichzelf elke keer weer uit te vinden. Dus als Bert, die doet dan iets en die altijd binnen zijn vak, hoor. Altijd binnen de muzikant die is. Maar hij doet zoveel verschillende dingen. Dus hij kan als geen ander, als iets niet lukt, toch weer een nieuwe weg vinden om zichzelf opnieuw uit te vinden. En net weer wat anders te doen, waardoor hij toch weer op een nieuw pad komt. En nou, die flexibiliteit die heb ik ook van hem geleerd. Van, hey, je moet het gewoon allemaal aangrijpen.
Dat ben je gaan doen. Jij noemde het al even, met Anna Schoen, die je kende van de toneelschool, heb jij de theatergroep Echo opgericht.
Ja.
Toen dacht je, nou, dan ga ik het zelf maar doen, als mensen mij niet willen hebben. Of is dat een beetje gek geformuleerd?
Nee, eigenlijk was het wel zo plat, dat ik dacht, ik wilde toneel spelen. En nou, dat lukt niet, dan verzin ik zelf wel een toneelstuk waar ik de hoofdrol in speel. Ja, dat is natuurlijk niet mooi om te zeggen, maar zo was het wel. En ik kan wel ondernemen.
Dat zei je. En dan wat dan? Maar dan denk ik, en dan? Maar dan ga je dus gewoon echt theaters opbellen?
Er waren toen productiehuizen. Dus dat waren, er waren huizen, theaters die dan jong talent scouten, makers. En daar hadden ze wat geld voor. En dan kwam je in een traject. Dus we moesten in zo'n traject komen. En we zijn in Arnhem in een traject gekomen, bij Generale Oost. En in Bellevue, bij het Lunchtheater in Amsterdam. Dus dat waren dan de eerste stappen. En dan moest je iets goeds maken. Nou ja, de conceptontwikkeling. En ik heb al vrij snel geleerd daarvan. Je moet zorgen dat je je moet niet zelf elk wiel uit gaan vinden. Maar je moet de goede mensen om je heen hebben. Dus daar werd ik handig in. Van, oh ja, zo'n subsidieaanvraag, dat moet natuurlijk iemand anders voor je schrijven. En dus steeds goede mensen om je heen verzamelen. En zo ontwikkelen. En ik heb altijd heel goed kunnen regelen, hoor. Ik heb heel veel overzicht. Dus dat kan ik nog steeds. En dat hielp daar heel erg bij, ja.
En dan, ik heb natuurlijk jou uitgebreid gegoogeld, want ik heb geen voorstellingen toen gezien. Maar die kenmerkte zich door het ongrijpbare absurdisme en verbale slapstick en zwarte humor.
Ja.
Kwam ik al googelen.
Ja, we hebben.
Hoezo echt?
Ja, we hebben 10 jaar lang experimentele shit gemaakt. Echt fantastisch. En voor de kenner, iedereen vond het geweldig, zeg maar, uit het vak.
Ja.
Want wij maakten het echt uit grote nieuwsgierigheid in het vak en liefde voor het vak. En we hebben daarmee ook, 15 jaar trouwens wel, allemaal mooie vrouwenrollen laten spelen, laten schrijven. Want die klassiekers, toen in die tijd werden nog veel meer klassiekers gespeeld. Maar dat zijn allemaal mannen die de hoofdrol hebben. Een vrouw is hoogstens een mooi meisje of een moeder of een heks. En wij wilden zelf, hè, twee vrouwen. Dus dan lieten wij nieuwe teksten schrijven. Want er was veel talent en het gebeurde weinig. En zo hebben wij heel veel toneelstukken laten schrijven die inderdaad super gestoord waren.
Maar ik vind het zo grappig. Jij noemde het zelf. Jij, op de toneelschool werd jij nog meegegeven van, je bent te terughoudend.
Ja.
En nu ben je van die enorme... Ja, moet ik het over de top rollen gaan spelen? Dat is misschien niet goed geformuleerd, maar hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Nou, ik was denk ik terughoudend in mijn spelen, maar in mijn ondernemerschap dus niet. En ik heb leren spelen door al die rollen die ik heb laten schrijven. Want als je 15 jaar lang enorm moeilijke rollen laat schrijven voor jezelf, omdat ik daarvan hield, van dat soort theater. Ik hou van taal en ik hou van waanzin. Dan leer je heel goed toneelspelen.
Ja.
Ja, denk wel dat ik, want je moet kilometers maken. Hè? Dus wat dat betreft is het niet anders dan elk ander vak. Je moet gewoon heel veel doen.
En waanzin op het podium. Kan je even een voorbeeld voor de luisteraar die net als ik daar niet bij is geweest? Wat was er zo waanzinnig op het podium?
Nou, we hadden bijvoorbeeld een keer een fantastisch toneelstuk Burgerlijke Schemering over twee vrouwen die een man op marktplaats hadden gekocht om bij hun in huis te nemen. Het ging over het thema wat is normaal. En die uiteindelijk aten ze die man op. Dat was echt een hele mooie voorstelling.
Hoe heb je dat uitgebeeld op het podium dan?
Oh, met een mes en een bloedzak. En dat was echt. Dat was sowieso een hele verhaal. Want de acteur die was. Die liep die avond bij de première weg. Omdat dus dat bloedzakje al eerder was geknapt. En ik was inmiddels al mank, want in elkaar geslagen. Maar ik moest achter hem aan naar de foyer. Want ik dacht, waar gaat hij doen? Loopt hij naar huis? Loopt hij weg? Dus toen ben ik achter hem aangegaan. Toen heb ik tegen hem geschreeuwd. Hupsakee, terugkomen. Ik wist niet waarom hij wegliep. Het is een première en je gaat straks maar een gesticht in. En toen kwam hij dus terug. Maar hij ging al terug die zaal in met zijn bloedzakje. Maar ik was in elkaar geslagen en helemaal mank. Dus ik moest heel lang erover doen om weer terug te komen. En uiteindelijk had hij heel erg gelijk dat hij dat bloedzakje was gaan halen. Maar goed. Maar we hebben ook een voorstelling over taal gemaakt met Erik Bindervoet. Dat is echt een fantastische schrijver die gewoon heel excentriek is, maar wel echt hele mooie dingen schrijft. En we hebben een voorstelling over de bio-industrie gemaakt toen het nog niet gewaardeerd werd. Toen dat niet, zeg maar, algemeen... daar toch wel wat vraagtekens bij gezet werden. Dus dat werd zeker niet gewaardeerd. Maar waren ook wel voorlopers daarmee. Dus we hebben een Eindland, een voorstelling op locaties deden we. Dat we in het water speelden de hele avond. Over een apocalyptisch verhaal was dat. Ja,
ja, mooie periode volgens mij.
Ja,
speelde zich allemaal af in Amsterdam. Maar uiteindelijk ben je naar ons toegekomen, naar Groningen. En dat heeft volgens mij alles te maken met jouw dochter.
Ja, we hebben... nog 7 jaar, zeg maar, gelat heet dat toch? Dat ik in Amsterdam wel woonde en Bert in Groningen. Maar toen kregen we een kindje, Otis. Dan wil je wel samenwonen. En toen heb ik toch voor Groningen gekozen. Want ik vond het heerlijk hier te zijn. En Bert heeft een prachtig huis. En ja, in Amsterdam een kind op laten groeien. En het is veel minder. Ik vond het zo heerlijk toen ik Bert leerde kennen om weer terug te zijn in het noorden, waar mensen... een beetje naar elkaar omkijken. In Amsterdam, als je een gesprek met iemand voert, vooral in die theaterwereld, kijkt hij de hele tijd naast je of je niet een interessanter iemand binnen ziet komen. Of je kan iemand 5 keer gesproken hebben en dan weet hij nog niet wie je bent. Maar ik weet nog dat ik hier naar het Grand Theater ging in Groningen en kwam Karin Noeke tegen, die kende ik nog nauwelijks, van Vrouw Holland. Die had mij 1 keer gezien en die zei, hey Lotte, wat leuk dat je er bent. Nou, dat was echt... bij Bert belden mensen aan de deur, omdat die op de koffie kwamen. Ik merkte dat ik zelf toch ook wel voor Amsterdamst was. Dus ik dacht, zo wil ik ook niet zijn. Ik wil wel warm zijn, voor elkaar zorgen. En dus misschien, het was ook wel in Groningen kan het ook wel zijn van... nou ja, je moet elkaar eerst leren kennen, maar dan is het ook goed. Ja.
We gaan luisteren naar Otis Redding.
Ja.
Nou, dat heeft alles met jouw Otis te maken.
Ja.
Want?
We kregen een kindje en Bert zei ze allemaal goed, maar hij of zij gaat wel Otis heten. Nou, niet alles is goed, maar hij wilde ook graag een kindje. Maar hij wilde heel graag dat hij of zij Otis ging heten. En ik vond dat wel een hele mooie naam. En toen werd het een zij en dat vond ik eigenlijk heel leuk, want dat vond ik veel mooier.
I've been loving you too long.
I've been loving you too long. Stop now.
Ik zat me af te vragen, Lotte Dunselman, zelf opgevoed door hippies. Heb je iets van die tijd meegenomen nu in hoe jij je dochter opvoedt?
Ja. Ja, ik heb van mama heel erg geleerd dat je jezelf mag zijn. Dat was het hele idee. Dus jezelf willen en mogen en kunnen zijn. En daar denk ik wel vaak aan als ik aan haar denk. En ik heb van papa heel erg geleerd een moreel kompas te hebben. Dus mijn vader is enorm principieel. Dat heeft natuurlijk heel veel kanten. Maar wat ik wel heel erg waardeer is dat... En echt heb geleerd, en zo probeer ik ook wel te leven... en dat probeer ik ook echt wel aan mijn dochter over te dragen... dat je toch wel moet doen wat jij goed vindt in het leven... en dat je hier ook wat kon brengen in deze wereld. Ik doe bijvoorbeeld geen reclames als een van de weinige acteurs... en zij moeten dat lekker doen. Maar ik denk, ja, ik wil niet... ik ben geen verkoper. En de producten die ik koop, die moet ik natuurlijk kopen... en dan vind ik soms goed en soms niet. Maar om het echt aan de man te gaan brengen... Ik weet niet of die producten goed zijn voor deze wereld. En alle overconsumptie en alles. En of ik dat wel wil. Dat mensen nog meer kopen, nog meer kopen, nog meer kopen. Nou, dat is wel echt... vanuit mijn opvoeding heb ik dat meegekregen. En Bert is ook heel erg zo. Bert geeft bijvoorbeeld elke zwerver altijd geld. En helemaal muzikale zwervers. En onze dochter doet dat ook. En die probeert ook te zien dat die mensen... heus niet expres daar zitten... om expres geld van ons af te troggelen. We hebben het. We kunnen het missen. Een euro aan een zwerver is altijd goed besteed, zegt Bert. En dat probeer ik allemaal wel... dat heb ik van huis uit ook heel erg meegekregen, ja. Ja,
ja, mooi. Ook doen wat je echt wil doen. Jij bent uiteindelijk na 15 jaar gestopt met de samenwerking met Anna Schoen. Mm-hmm. Was dat, ja, dat had een reden. Wat was de reden?
Nou, het was in Arnhem, hadden we ons gezelschap. En dat was gewoon te ver weg toen ik in Groningen ging wonen. Want als je dan even... Soms moet je gewoon voor een ambtenaar van de provincie even erheen. En als je dan weer 5 uur onderweg bent voor een uurtje... Ik trok dat niet meer. En bovendien... na 15 jaar samen dingen maken, was het huwelijk op een gegeven moment ook wel een beetje op of zo. We waren wel uit elkaar gegroeid, een beetje, denk ik, artistiek, zowel als praktisch. Dus het was goed. Soms moet je door en dat leverde ook heel veel op. Want ik ging toen de Poolse Bruid maken in mijn eentje. Nog wel, Echo co-produceerde wel mee, maar het was echt mijn project. En dat was heerlijk om nu eens echt te maken wat ik helemaal zelf wilde maken. Want anders werd het op een gegeven moment steeds meer een compromis.
Oh ja.
Waar het begon uit onze gezamenlijke fascinatie, werd dat later minder. En dus dat leverde. Dus toen kon ik gelukkig die Poolse Bruid maken, ja.
Ja, het leverde ook een nominatie op voor de Theodor. De prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol.
Ja.
Ja, heel trots op, neem ik aan.
Ja, heel trots. En die Colombina, die had ik ook al. Hè?
Ja, zeker. Je had al een prijs te pakken.
Ja. Ja, nee, daar ben ik heel trots op. Ja, ja, dat is wel...
Maar je bent niet alleen blijven spelen. Je bent toch opnieuw weer artistiek leider geworden. Nu van mevrouw Ochterop in Meppel. Het theater waar je vroeger met je ouders al kwam.
Ja.
Ja. Nou, laten we omwille van de tijd, moet je dat zo even vertellen. Gaan we eerst naar muziek van Sunday Girl, Where Is My Mind?
Ja. Yeah.
Waarom die?
Omdat het Perfect Girl, wat ik nu speel, de voorstelling waar ik net in première zo trots op ben, daar zit dit in. En dan zing ik het zelf, een vertaling in het Nederlands. En ik vind het een heel mooi nummer.
Maar zit er een diepere betekenis achter voor jou?
Waar zit mijn hoofd? Ja, het gaat naar een diepere betekenis voor het toneelstuk wat ik nu speel. Omdat het heel erg gaat over het verschil tussen waar we toen straks ook al over hadden. Van over bewustzijn. Dus wie ben ik van de buitenkant en wie ben ik van de binnenkant? En dat gat soms zo groot kan zijn, in mijn geval. En ik denk dat we door tegenwoordig we allemaal steeds meer zenden met mobieltjes en steeds meer platforms zijn er waarop wij onszelf op een podium kunnen zetten. Meer mensen daar last van hebben. Dat je soms van buiten misschien wel iemand anders bent als die je van binnen bent. En waar zit mijn hoofd? Daar is dit nummer hoort daarbij. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Ja, prachtig. Lotte Dunselman, een nummer uit jouw voorstelling, yeah. Perfect Girl. Die jij maakt met mevrouw Ochterop in Meppel. Het theater waar jij vroeger kwam met je ouders. Ja. Yeah.
Ja, je hebt de cirkel nu al rondgemaakt.
Ja, een beetje vroeg. Ja. Nou, er komt vast nog een extra cirkeltje bij. Ja, nee, ik was inderdaad gestopt met artistiek leider zijn. En ik dacht, ik ga alleen spelen. Maar toen werd ik gebeld door hun in coronatijd. En toen, ja, toen ik kreeg carte blanche. Ik mocht maken wat ik wilde. Ze gingen het regelen. En ik had mijn lessen wel getrokken uit Echo. Ik dacht van, oh ja, ik moet ja, dingen toch anders doen. En als ik het anders doe, dan kan ik dat wel. En dan wil ik eigenlijk niks liever.
Dan het zelf doen.
Ja, het is zo leuk om nieuwe stukken te laten schrijven. En om zo'n stad als Meppel ook voor je te winnen. Een soort FC Meppel te worden. En er is ook gewoon nog weinig in Drenthe qua professioneel theater. Wabi Sabi heb je, Peer Group. Maar ja, iets dat toert door het hele land. Dus ik zag ook wel dat het ook wel een gat is. In, dus dat ik daar... ben ik met liefde ingesprongen.
En jij toert ook inderdaad ook met deze voorstelling door het hele land.
Ja.
Je hebt jezelf wel weer een heel druk bestaan toegedicht.
Mm-hmm.
We sluiten af ook met een nummer dat daarover gaat. Holy Mother Time.
Ja.
Wat is dat voor nummer?
Dat is van Bo Koek, een prachtige muzikant die heel veel in theater doet. En ik heb in een film gespeeld waar dit de titelsong van was. En van Bobby Koek, zijn zus, die het regisseerde. Dus nee, dit draai ik vaak als ik zo'n lange dagen heb. En dan, ja, het is heel intens toneel. Dus het is of het is gewoon 200% of je doet het niet. En er zit nooit iets tussen. En dat maakt het soms zwaar. Maar dan is het ook heel moeilijk om 's avonds je hoofd uit te zetten. Als je de hele dag in die intense repetities bent. En dan heb ik altijd een nummer, vaak een nummer, dat ik dan eindeloos draai. Dus gewoon wel de hele rit naar huis, gewoon wel 20 keer achter elkaar of zo. En
echt,
tegenwoordig is dat deze, ja.
Je wordt al helemaal gillend gek.
Nee, vind ik heerlijk, want dan kom ik om... Ergens moet ik tot rust komen. En dat wordt steeds moeilijker eigenlijk, nu ik wat ouder word. Ik weet niet, vroeger kon ik nog iets makkelijker schakelen. Maar het is, ja, mijn hoofd, ik ben het en aan het spelen en aan het regelen en artistiek leider. Dus ik doe heel veel. Dus mijn hoofd is de hele dag toch wel echt extreem alles overzicht aan het houden. En zorg dat iedereen oké is, want ik ben ook nog de baas. En ik moet ook volledig in. Dus dat vergt veel van mijn hoofd. En dan, ja, dan moet dat op een manier uit. En dan is muziek echt fantastisch.
Lotte, dank voor jouw verhaal. Wij kunnen allemaal nog gaan kijken naar jouw voorstelling, want die is net van start gegaan. En dan tunen wij nu gewoon even met jou uit.
Ja.
Op jouw tot rust kom nummer. Holy Mother Time.
Holy Mother Time.